Welkom bij deze podcast live vanaf het PVKO Winterfestival. De plek waar klantgerichtheidsprofessionals het jaar samen aftrappen. Deze keer onder de noemer Reset Your Experience. In deze podcast gaan we dieper in op AI en personalisatie. Is dat nou de ultieme kans of word je gewoon slaaf van het algoritme? Welkom luisteraars, mijn naam is Daan Noordeloos, oprichter van Due North en lid van de Raad van Advies van PVKO. En veel belangrijker nog, ik heb vandaag twee gasten hier naast me zitten. Dat is Jean-Pierre Thomassen en Hans Molenaar van Bekenstein. En jullie hebben volgens mij twee hele mooie workshops gegeven over het onderwerp AI en personalisatie. Nou, laten we beginnen bij het begin. Vertel eens wat meer over wat jullie daar aan onze gasten op dit evenement hebben verteld.
Nou, we zijn eigenlijk begonnen met toch een beetje de aanleiding te vertellen waarom dit nou zo'n belangrijk onderwerp is voor organisaties. Vervolgens hebben we toch vanuit de verschillende mogelijkheden van AI besproken. En toen hebben we gekeken naar 22 verschillende toepassingen die je in marketing, sales en service zou kunnen gebruiken. En we hebben deelnemers hebben een A3'tje gegeven met die 22 toepassingen op. En in de laatste 10 minuten hebben ze zelf voor hun organisatie bepaald wat nou eigenlijk de mogelijkheden zijn waar ze mee zouden kunnen beginnen. En dat was heel levendig, hè? En mensen kwamen er echt met heel mooie oplossingen. En dit zouden we met onze organisatie moeten doen. Dus het was kort en krachtig.
Maar wel een hele complete verkenning van de mogelijkheden van AI. En je begon al met de vraag waarom. Wat zijn nou belangrijke redenen, Hans, waarom een organisatie ermee zou moeten beginnen? Wat heb jij daar van meegenomen?
Ja, als je kijkt naar personalisatie, heeft het heel veel effecten. Eerst dan is natuurlijk dat klanten zich gewaardeerd voelen en uiteindelijk ook langer blijven en een betere emotionele binding hebben met bedrijven. Maar je kan ook gewoon kijken wat uiteindelijk ook ten aanzien van serviceverlening de voordelen zijn. Je kan uiteindelijk ook een veel betere service verlenen als je bijvoorbeeld je agenten laat ondersteunen door AI. En soms ook sneller. En daar liggen natuurlijk ook heel veel kansen uiteindelijk om te personaliseren. Maar ook als je kijkt naar personalisatie en communicatie, dan weet je ook gewoon uit de e-mailmarketing uiteindelijk, als je dat persoonlijker doet, dat uiteindelijk de kans dat mensen iets gaan doen en een beter gevoel hebben, uiteindelijk ook enorm zal toenemen. En ook als je kijkt naar de sales, hoe beter je je aanbod kan afstemmen op de ontvanger, hoe groter de kans. Dus we weten eigenlijk al heel veel. We praten er al heel lang over. Mm-hmm. Alleen voorheen was het technisch niet mogelijk. Of heel moeilijk om het goed te doen. En nu met AI zijn de mogelijkheden vele malen uitgebreid. En even als voorbeeld. Ik heb ooit zelf een keer 700 zuilen verkocht aan Albert Heijn. Yeah. In 95 had ik met een team bij NCR. Het idee was, je komt binnen, je stopt een kaart en je krijgt een persoonlijke aanbieding. Alles gekocht. Ze kregen het technisch niet voor elkaar. Het was gewoon niet haalbaar. En nu is het moment dat het er wel zo is. En organisaties die het goed gaan aanpakken, die gaan denk ik daar heel veel voordelen van hebben.
Daar kan ik me iets bij voorstellen. En Jean-Pierre, je noemde al een hele hoop use cases. Dat is fijn, want dan is er wat concreet waar mensen over na kunnen denken. Kun je ons meenemen in een paar hele inspirerende voorbeelden daarvan?
Nou ja, de hele mooie case is natuurlijk die van Agent Assist van Vodafone Ziggo die we vanmiddag gehoord hebben. Mm-hmm. Dat is een van de cases. Een andere is bijvoorbeeld Booking. En die heeft in Amerika echt een hele andere website dan we hier hebben. Dus hier moeten we dan echt van die vakjes aanklikken en noem maar op allemaal. Als je in Amerika bij Booking boekt, dan gaat dat gewoon via een soort ChatGPT-achtige omgeving. Waar je dan zelf kunt aangeven van, joh, ik wil 3 dagen naar Limburg. Kun je voor mij een reisje? Wat moet ik dan allemaal zien? En noem maar op allemaal. Ik wil hotels bij. Onder de €50 met een zwembad en dat soort dingen allemaal. Nou, en dan geeft hij je allemaal aan. Nou, dit zou je allemaal kunnen doen. En dan kun je ook meteen boeken via de website van Booking. Mm-hmm. Maar je kunt ook allerlei andere AI-ondersteunde informatie opvragen. En dat soort dingen. Waardoor het eigenlijk veel natuurlijker is en veel meer maatwerk geboden wordt op het moment dat je communiceert. Ik denk dat voor mij is dat ook wel een heel mooi voorbeeld. Maar een andere case gaat over een beleggingsmaatschappij in Rotterdam die eigenlijk van reactief wachten op telefoontjes. Eigenlijk heeft gezegd, we willen de omslag maken naar op voor de klant relevante momenten nemen wij proactief contact met de klant op om weer die emotionele binding met die klant te krijgen. Mm-hmm. Nou, dat zijn echt wel hele mooie cases waar ik denk heel veel bedrijven heel veel aan zouden hebben.
Klinkt bijna alsof de belofte die we, nou ja, misschien de afgelopen jaren nastreven, nu een beetje waar begint gemaakt te worden.
Ja, en betaalbaar.
En betaalbaar, want dat was ook nog wel een vraag die het bij mij opriep. Hè? Booking, bank, dat zijn grote organisaties. Liggen hier ook kansen voor kleinere ondernemers en organisaties op het gebied van AI en personalisatie?
Ja, ik zeg zeker. Kijk, hoe we bij Bekenstein gebruiken, is het als mensen dadelijk bijvoorbeeld een brochure downloaden. Laten we met AI wel kijken, is het wel de juiste? En past die eigenlijk wel bij die persoon? Of zijn er andere mogelijkheden? En dan proberen we wel in een persoonlijk contact via e-mail of telefoon mensen te attenderen. Van, ja, weet je, is dit wel de juiste opleiding voor jou? Dus we checken wel als mensen zich inschrijven en die downloaden. Past dit eigenlijk wel? En voorheen was het eigenlijk niet te doen. Dan was het gewoon heel kostbaar. En nu kun je uiteindelijk ook wel mensen helpen in hun hele oriëntatieproces. En ook voorkomen dat ze bijvoorbeeld iets kiezen wat misschien niet de beste oplossing is.
Ja, je wordt echt geholpen bij het maken van de juiste keuzes. Hè, waar vroeger altijd menselijke interactie nodig was of tussenkomst. En een aantal jaren geleden next best action al helemaal waanzinnig was. Beginnen we nu nog veel verder te gaan in de mogelijkheden.
Ja. Ja, Next Best Action ken je natuurlijk wel. Dat was vroeger ook al met harde IT wel mogelijk. Ik bedoel, een ING heeft dat al heel lang gedaan eigenlijk. Om te kijken van, hey, kunnen we al voorspellen wat een mogelijke actie is? En als iemand dan belt, of een bankkantoor, of uiteindelijk zeg maar contact opneemt, wat zou we dan kunnen doen? Alleen, dan kon een ING kon dat heel goed doen, omdat ze heel veel mensen hadden. En dat was niet heel makkelijk. En nu zie je wel met AI dat die kosten vele malen lager liggen. En dat het ook eigenlijk voor elke organisatie zeg maar mogelijk wordt.
Ja. En ik proef wel ook een zekere terughoudendheid. Hè. Er komen gelijk ook weer allerlei vragen over security en ethiek de hoek om kijken. Toch zijn er veel positieve use cases. Hoe kan een CX professional zich daarin verdiepen? Hoe kan die nou het gesprek daarover aangaan in zijn organisatie zonder dat gelijk al die zorgen op tafel komen?
Nou ja, die zorgen die komen sowieso op tafel. Hè. En ik heb ook heel veel organisaties gezien die best hele mooie dingen zouden kunnen doen als niet compliance en de interne controleafdeling en noem maar op allemaal er gewoon voor gaan liggen. Maar van de andere kant zie je ook weer organisaties zoals Vodafone Ziggo die dan echt wel daar toch op een andere manier naar kijken. Maar het begint eigenlijk voor een CX professional om toch een soort beeld te hebben en een visie te hebben van joh, maar wat zouden we als organisatie willen en kunnen? Mm-hmm. Want veel van die AI implementaties die worden nu eigenlijk vooral vanuit een kostenreductie ingestoken. Ja. Dan worden de verkeerde keuzes gemaakt. En de soort missie van het boek is ook om marketeers een beetje te helpen om zelf daar ook voor hun organisatie een visie op te ontwikkelen, zodat ze niet geregeerd worden door finance en IT.
Ja, maar dat is wel spannend, want dan moet je er echt voor gaan staan. Dat vraagt denk ik ook wel specialisme, verdieping. Dus ik kan me goed voorstellen dat hier nog een hele leercurve uit voort gaat komen in organisaties.
Ja, en dat je ook vanuit de business case redeneert. Mm-hmm. Er gaat een heel stuk in het boek over de business case. Van ja, uiteindelijk zul je toch ook wel moeten laten zien wat het opbrengt.
Ja. En die use cases zijn er ook. Is daar al, kunnen mensen al goed uitleggen aan hun organisatie wat niet alleen aan de kosten, maar aan de omzetkant bijvoorbeeld de mogelijkheden zijn?
Nou, laten we zeggen, als je het hebt over hyperpersonalisatie, dus dan heb je het echt in de e-commerce. Daar zijn heel veel data over bekend en dat zijn al hele positieve business cases. Als je doortrekt naar klantonderzoek, marktonderzoek, service, noem maar op, daar zijn nog niet zoveel cases van.
Nee, precies.
Ja, neem ik het laatst wel. Had ik in de opleiding een GGZ die uiteindelijk een probleem had in het goed matchen van patiënten en behandelaren. En wat was het probleem? Enorme wachtlijsten. En het hele communicatie-afhandelingsproces was zo gecompliceerd dat op een gegeven moment de patiënten niet meer de lijsten invulden, de informatie voorzagen. En dat behandelaren eigenlijk ook niet wisten waar ze aan toe waren. En door dat zeg maar wat beter op elkaar af te stemmen, en dan kon daar een slag geslagen worden, konden ze uiteindelijk veel meer patiënten gaan behandelen en uiteindelijk ook de behandelaren beter geïnformeerd aan de behandeling te laten starten met een patiënt. Dus daar zitten wel heel veel mogelijkheden, ook in de non-profit sector. Alleen, ja, daar moet je op een gegeven moment wel iemand hebben die dan zeg maar daar de lead in pakt. En heb je wel een goede CX-professional nodig die verder kijkt dan alleen even de klantreis. Die op een gegeven moment denkt, wat is ons probleem? En hoe kunnen we nu in de interactie dat op een slimme manier gaan oplossen?
Ja, en We gaan er ook nog fouten in maken met elkaar, hè, in organisaties. Wat zijn nou de typische fouten waarvan jullie denken, nou, die kunnen we niet meer voorkomen, want die fouten hebben we al gemaakt. Wat zijn de typische dingen die mislopen in zo'n traject?
Nou ja, een van de weinige voordelen van oud worden is dat je patronen terugziet in de loop van de tijd. En nu zie je eigenlijk weer dezelfde zaken terug die in 2000 waren, toen allerlei websites ingevoerd werden, waardoor werd gezegd, nou, dan kunnen we zoveel mensen eruit gooien. Dus je ziet nu al dat er banken zijn die honderden duizenden mensen eruit gooien onder het mom van de AI.
Ja.
Terwijl die technologie in bepaalde delen nog helemaal niet zo ontwikkeld is dat dat werkt. Dus dat gaat problemen opleveren. En je ziet ook dat het vanuit een soort technology push erin gezet wordt. Mm-hmm. Maar het draagvlak bij de medewerkers is er niet, waardoor het gewoon niet gebruikt wordt of dat soort zaken allemaal.
Nee, en in die zin is een organisatie en de implementatie van zo'n traject, ja, zo succesvol als dat de organisatie het toelaat. En
ja.
Komt het daarin weer op mensen neer.
En ja. Ja.
Hun bereidheid om de adoptie te omarmen.
Ja.
Dus dat is een belangrijke. Hans, zie jij nog dingen waarvan je zegt van ja, daar gaat het echt op mis?
Nou ja, weet je, inderdaad, als je de techniek als uitgangspunt neemt, dan komen er ongelukken vanzelf. Maar het is uiteindelijk wel, je zou die klantbeleving uiteindelijk als uitgangspunt moeten nemen. Hoe kunnen we daar meer waarde aan toevoegen? Hoe kunnen we die verrijken? En natuurlijk pak je de dingen waar je op een gegeven moment denkt, hé, daar wordt die klant blij van en daar worden wij blij van. En dat is natuurlijk het mooiste, dat je uiteindelijk probeert daar uiteindelijk te gaan investeren. Maar dat betekent ook wel dat je daar een keuze moet maken, ook een visie op moet hebben van oké, dat gaan we doen. Want het is niet altijd even makkelijk. Maar dan heb je dus wel mensen nodig die uiteindelijk vanuit een visie, vanuit klantbeleving gaan opereren in plaats van, ja jongens, we gaan die servicekosten eens een keer omlaag brengen, wat natuurlijk vaak gebeurt. Dat betekent wel dat je ja stevig in je schoenen moet staan en uiteindelijk ook wel kennis van zaken moet hebben om dat goed te kunnen doen.
Ja,
dus ja, je zal moeten vechten voor je AI-vrije zones, waar je zegt van nou, er zijn bepaalde momenten in klantcontact, daar gaan we echt geen AI gebruiken. Ja. Je kunt je niks voorstellen dat je je overlijden moet melden bij een organisatie en dat je door een chatbot geholpen wordt of door een voicebot.
Nee, precies. Dus het wordt bijna een onderscheidend vermogen om onderdelen van de klantreis juist door mensen te laten doen.
Ja.
En ik kan me ook voorstellen, maar dat is meer de interne kant van de organisatie, maar dat wordt ook heel boeiend, hoe het gaat zijn om dadelijk ontslagen te worden door een AI-manager. Dat je algoritmische keuzes krijgt die mensen echt in hun carrière gaan raken. Dus wel spannende.
Ja, maar ik denk met AI is het wel zo. Geen enkele organisatie kan zich permitteren om hier niet mee aan de slag te gaan. Want op een gegeven moment, soms zijn de mensen er gewoon niet. Soms zijn de kosten te hoog. Dus uiteindelijk, elke organisatie zal wel moeten gaan nadenken. Oké, hoe gaan we dit inzetten? Maar het uitgangspunt is wel een betere klantbeleving.
Ja, mooi. Nou, de tijd vliegt. We gaan rustig naar een afronding werken. En ik had hiervoor Marco van TP in de podcast. En die heeft een vraag voor jullie achtergelaten. Die was wel nieuwsgierig, hè, in het personaliseren van met behulp van AI. Is zijn ervaring dat de data nogal versnipperd is in organisaties? Hoe speelt dat in deze technologie een rol? Is dat net zoals vroeger heel problematisch of is AI juist een tool waarmee je dat wat minder op orde hoeft te hebben om dat toe te kunnen passen?
Nee. Nou, in tegendeel, ik denk als iets duidelijk wordt met AI, als je je data niet op orde hebt, je hebt niet echt een datastrategie, ja, dan zou je eerst een stap terug moeten doen om met AI te beginnen. Maar je moet uiteindelijk wel je klantdata, je productdata, moet je wel op een gegeven moment goed gestructureerd hebben. Want anders wordt het gewoon heel moeilijk en dan wordt het inderdaad een beetje messy. Dus de noodzaak om over data na te denken is groter dan ooit.
Ja, ja, maar je hebt tegenwoordig ook software en systemen die dan op een gegeven moment data via API's mm-hmm. in ieder geval makkelijk koppelt en connect. Dus het wordt wel een stukje makkelijker, maar je moet wel een structuur hebben en de data moet kloppen.
Precies, dus train je model verkeerd.
Ja, als de data niet klopt, ja, dan wordt het iets...
Ja, ze zeggen wel eens in goed Nederlands, shit in is dan shit out. Hè? Dan heb je dat probleem. Dus die infrastructuur die is nog steeds als hele belangrijke randvoorwaarde om hier succesvol in te kunnen zijn.
Absoluut.
Mooi. Nou, dank jullie wel. Ik ga eens even kijken of ik een beetje in vogelvlucht kan samenvatten wat we allemaal hebben besproken. AI klinkt als een enorme kans om te personaliseren. Het zijn technieken die nu al use cases opleveren, maar waar weer een aantal klassieke fouten worden gemaakt die we in de andere toepassingen van technologie mogelijk ook hebben gemaakt. En een aantal basiswetmatigheden zoals je hebt gewoon je data op orde te brengen, je infrastructuur daar neer te zetten en het vooral vanuit de beleving terug te redeneren naar de toepassing. Dat het niet om een soort van ja, instrumentele fixatie draait. Het middel is geen doel op zich. Nee. Het middel is een instrument om strategische doelen mee te bereiken. Heb ik het een beetje fair omschreven?
Heel mooi.
Heel mooi.
Heren, dank jullie wel. En ik wens jullie een hele fijne dag. En dank voor dit gesprek.
Dank je wel.
Dank je wel.
Dag.